Een hele goede dag en hartstikke leuk dat je luistert naar de derde aflevering Vanuit de Diepte. Vandaag ga ik in gesprek met Nanne van der Leer. Nanne is de oprichter van het bedrijf Lief Leven, waarmee zij liefdevolle gedichten, coachingprogramma's en accessoires de wereld in verspreidt. Ook heeft zij onlangs haar boek Lichtleven uitgebracht en is zij het levend bewijs van deze filosofie. Het is de hoogste tijd om met haar in gesprek te gaan over het leven op een liefdevolle en lichte manier. Nou, welkom Nanne bij Vanuit de Diepte aflevering 3. Wat leuk dat je hier bent.
Dankjewel, ja, blij hier te zijn.
En we hadden net alvast heel eventjes contact, maar ik ga nog even de vraag stellen van hoe gaat het nu met je in de coronatijd?
Goed, ja. Ik zou het bijna niet eens meer categoriseren als een coronatijd. Ja, grappig, als je dat zegt, denk ik, oh ja, ja daar zit er ook nog. Dat is er ook nog. En ik heb wel heel veel nagedacht over deze tijd. Van hoe sta ik hierin? Wat doet het met mij? Wat doet het met mijn omgeving? En natuurlijk ook op wereldniveau. En dat vind ik wel heel interessant. Dus eigenlijk wat corona heeft gedaan is ons allemaal naar binnen gestuurd. En wat je ziet is dat er, ja, een soort, wat ik ervaar is dat er een soort van twee kampen ontstaan of twee richtingen gaat het op. En de een is dat er meer, ja, meer wordt afgesloten en de complottheorieën en die staat daarvoor en die staat daarvoor. Ik heb nog nooit zoveel meningen gehoord als de afgelopen maanden. En die andere kant is een soort van rust en ontwaking en mensen die veel meer voelen van waar draait het leven nou echt om? En die komen heel dicht bij zichzelf te staan. En die beweging is fantastisch om mee te maken.
En dus jij zei net van deze tijd was echt om naar binnen te gaan. Jij bent ook naar binnen gegaan. Wat heb je daar aangetroffen?
Eigenlijk wel rust. Ik ben 5 jaar geleden ben ik mezelf heel erg tegengekomen. Dat was op een vakantie in Bali. Ik ging in mijn eentje reizen, want dat doe je als millennial, toch?
Ja, dat is wel het ding, ja.
Ik had nog net geen tussenjaar, maar ik was wel als een echte millennial onafhankelijke vrouw in mijn eentje op vakantie gegaan. En ik kwam toen op Bali en het regende zo verschrikkelijk hard. En niet één dag, niet twee dagen, maar gewoon een week achter elkaar. Ik kon niet echt naar buiten. En ik merkte, ik werd ongelooflijk bang. Ik durfde mijn hutje niet meer uit. Ik voelde me heel erg slecht. En toen vielen er heel veel maskers van mij af. Want ik was degene die altijd aan het werk was, altijd aan het rennen. En het ging altijd goed met mij. Maar ik stond gewoon nooit stil.
Ja.
En dat stilstaan, nou ja, dus 5 jaar geleden heb ik heel hard aan mezelf gewerkt, tot en met recent. En dat gaat natuurlijk nooit meer stoppen, dat weet jij.
Nee, als je begonnen bent, dan is er geen stoppen meer aan, nee.
Nee. Dus, maar ik moet dus wel zeggen, het gaat echt heel goed met mij. En ook in deze coronatijd, ik merk dat het me eigenlijk heel goed doet. En wel confronterend als ik nog steeds is werken, mijn ding. Ik hou van heel hard en veel werken. Dus als dat wat minder kan, dan moet ik dat aankijken. Van, oké, hoe gaan we dat nu doen?
Ja.
Maar nee, het gaat goed met mij. Ook in coronatijd.
En kijk, jij? Ik ga in coronatijd het is ook wel een beetje hetzelfde van reflecteren en naar binnen gaan. En wat ik heel erg herken is ook die productiviteit die jij zegt van, ja, als je in één keer wat minder kan doen, dan lijkt er in één keer een soort van je eigen waarde naar beneden te kelderen. Want ja, dan doe je niks. En die zit bij mij heel erg sterk erin van, er moet toch geld verdiend worden. Er moet toch veel meer gebeuren, want anders dan ben je niks waard. Dus die kom ik wel heel erg tegen deze tijd. Dus het is wel ook aankijken, ja.
Ja. Mooi. En wat doe jij daar dan naast het aankijken? Of kijk je het gewoon aan en dan komt er rust?
Het is wel een hele hardnekkige die echt wel een beetje ook, dat ik wel merk van, die heeft mijn vader ook. En ja, natuurlijk de hele maatschappij heeft die. Maar elke keer als die er is, eventjes toch stil worden, naar binnen gaan. En dan even kijken van, ja, wat zijn dit voor gedachten? Volgens mij val je weg of niet?
Ik weet het niet, maar ik ben dicht bij mijn router gaan zitten op een ander plekje. Dus ik hoop dat het nu beter is.
Oké, ja, goed. We hadden het ook weer over het internet, viel even uit.
over naar binnen keren met corona en dan wat we daarmee doen. Dus wij hebben allebei heel erg de drive om hard te werken, veel te presteren. En als dat wegvalt, wie zijn we dan?
Ja, nou ja, en ik heb hier vooraf, want ik ben nu mijn eigen coachbedrijf gestart en dat was tijdens corona, dus daar kwam niet zo erg van de grond, want mensen waren met andere dingen bezig. En daarvoor heb ik een burn-out gehad, Omdat ik ook ja, zoveel van mezelf moest en op eigen benen blijven staan. En verantwoordelijkheid. Allemaal van mezelf, hè, natuurlijk. Ja, nu merk ik van deze tijd is echt om dat helemaal los te gaan laten, dat hele patroon. En dat is dan door inderdaad stil te staan en van wat zijn dit voor gedachten? En waar komen ze vandaan? Is dit werkelijk waar of heb ik dit aangeleerd? Dus ja, ik denk dat jij dezelfde aanpak hebt. Maar ja, het is wel... Ik vind het een confronterende tijd, maar daar ben ik blij mee, want ik hou er ook van. Omdat ik heel graag mezelf bevrijd van al die negatieve patronen en overtuigingen.
Ja, dat is het mooie, hè? Vaak als er weerstand is, dan is de weerstand aan zich niet altijd prettig. Maar wat je eruit kan halen, wel. En als je dat mechanisme doorhebt, dan wordt die weerstand en die tegenslag, om het maar even zo te noemen, want dat is het vaak dus niet. Dan wordt dat veel interessanter en minder erg.
Ja, en het is echt een snelkookpan. Tenminste, ik ervaar het wel als een snelkookpan. Van patroon naar patroon naar patroon. En dat is ook wel een intentie die ik voor mezelf heb uitgesproken. Van ik wil echt, misschien, dat is ook, misschien ook weer een soort verkapte manier van die productiviteit. Maar dan op spiritueel pad. Van ik wil zo snel mogelijk door al mijn ego-patronen heen. Maar ja, er zit ook wel een groot verlangen. Maar er zit ook een ego-intentietje bij, volgens mij.
Ja, dat is echt zo mooi dat je die herkent. Dat ik heb die ook. En dan denk ik, oh ja, nou, ik pak alles aan. Ik lees honderden boeken. Maar dan zit ik gewoon weer volledig in mijn ego-drive.
Ja.
En dus ja, heel confronterend dat je dat zegt, want die herken ik. En dat is sowieso op het spirituele vlak. Hè, van te bedenken waar je staat en wat je... Want dat is ook heel erg ego. Van ja, ik ben daar al of zo.
Ja, ja, ja.
We zijn nooit uitgeleerd. We zijn leraar en leerling tegelijk voor de rest van ons leven. En dat maakt het super mooi. Maar er zijn wel echt valkuilen daarin, ja. Ik heb nu bijvoorbeeld net een boek uitgebracht. En dan gaan heel veel mensen je vragen van... Hoe ga je hiermee om? Hoe ga je daarmee om? En wat ik altijd echt probeer over te brengen ook in mijn verhalen... is dat de dingen die ik overbreng, de antwoorden die ik geef... zijn niet altijd de dingen die helemaal geïnteresseerd zijn in mijn eigen leven. Want ik kom ze nog dagelijks tegen. Ik weet ze alleen.
Ja, ja, ja. Ja, en daarbij is natuurlijk ook van, je hebt dan nu een boek geschreven, dus dan hebben mensen een soort van, die zet je toch onbewust op een voetstuk. Je hebt autoriteit op dat vlak. Maar jij bent, zoals je net zegt, je blijft gewoon leren continu. Maar heb je wel zoiets van, want je zei, ik heb al 5 jaar lang aan mezelf gewerkt. Kijk, je hebt alle thema's die je hebt doorgewerkt, daar kun je natuurlijk wel advies op geven. Of hoe zie je
zeker,
dat?
Zeker, maar wel met de eerlijkheid dat het bij mij... absoluut alles behalve perfect is. En dat is natuurlijk met onze generatie en social media. Dus als je dat soort verhalen gaat vertellen, maar eigenlijk ook in een boek. Ik heb ook in mijn boek heb ik geprobeerd om heel eerlijk te zijn over waar ik ben in het proces. En ik denk absoluut dat ik hele waardevolle dingen te delen heb. Maar en misschien, ik deel ook mijn hele proces. En dat is het meest waardevolle. Dat je niet pretendeert om verlicht te zijn of zo.
Nee. Al is dat, vind ik altijd, ik vind dat een moeilijke term inderdaad. Maar voor mij betekent dat eigenlijk dat je volledig los bent van ego-overtuigingen. En gewoon alleen maar liefde kan doorsturen. En volgens mij ben je daar wel op pad naar toe.
Ja, nee, zeker. Ja, ik heb dan in mijn boek bijvoorbeeld... Kijk, ik denk dat je dat niet eens echt kan categoriseren. Maar ik heb 4 niveaus van bewustzijn over ego. En nou, de eerste is dat je compleet... geleefd wordt door je ego. De tweede is dat er bewustzijn is, maar ego is nog wel de baas over jou. De derde is dat jij jouw ego best wel heel goed onder controle hebt. En de vierde is dan echt verlichting. En ik denk dan heel vaak na over wat zou mijn streven moeten zijn.
Ja.
Op die ladder naar verlichting of egoloos leven, van wat is dan... misschien is dat ook wel weer onze drive van doen of zo. Ik voel hem zelf. Maar ja, wat moet dan het doel zijn? Maar ik denk niet dat het doel voor mij verlichting is. Want bij mij, ik vind dit aardse leven ook te gek. Dat we in dit lichaam zitten. En ook al, nou, wij zijn allebei verdiepen ons in een cursus in wonderen. Ja. Nou ja, daar krijgt het lichaam natuurlijk niet een hele grote plek in. Eigenlijk wordt het ook als een illusie benoemd. Net als ons ego. En ja, ik vind het toch wel heel leuk om ook echt in dit lijf te zijn. En een beetje het spelletje tussen dat licht en donker. Dat vind ik wat het leven heel erg boeiend maakte. En ik denk echt verlicht door het leven te gaan. Dat het dan toch lastig is om ook deel te nemen aan deze maatschappij. En in deze setting. En dat dan, weet je, ja, toch een klooster ergens op een berg in Tibet. denk ik, ja, dan krijg je in ieder geval wat meer tools om daar echt te komen. Ja. En dat is dan een keuze die je maakt.
Maar daarbij is het wel, en dat vind ik juist wel mooi aan de cursus, die is precies echt gemaakt om in het dagelijks leven te oefenen. En ga gewoon de wereld in, zie het als een soort speelveld en kijk wat je daarin tegenkomt en probeer maar verlicht in de wereld te staan. Mm. Weet je, dat is de mooie uitdaging die de cursus stelt.
Ja. Ja, alleen dan is wel mijn vraag, ja, hoe frustrerend moet die uitdaging worden als echt verlichting, zal ik maar zeggen, is wat het streven is. Maar nog steeds vind ik dat heel mooi en een giga uitdaging. En het zal mijn gesprek met mijn ego zijn, wat ik hier voor, maar...
Ja, de cursus is daar ook heel lief in en die zegt ook van, heb geduld en je bent al thuis eigenlijk. Dus je bent al verlicht, je bent alleen even vergeten. Dus in principe is dat ook wel fijn om in ons achterhoofd te houden als onze ego-drive weer aanstaat.
Ja, ja, dat is inderdaad een van de hele mooie inzichten, ja.
Maar waar ik zo benieuwd naar was, is, want jij doet dus een cursus in wonderen. En je hebt een bedrijf, dus ik denk gelijk 1-1 is 2, spiritueel ondernemen. Hoe doe je dat dan en hoe gaat dat in zijn werk?
Oh, dat is een superleuke vraag. Daar praat ik echt het allerliefst over. Dat is gewoon en mijn drive en de spiritualiteit. Ik heb bijna 10 jaar lang voor grote corporates gewerkt.
Mm.
En daar is heel weinig spiritueel ondernemen of zaken doen te bekennen. Heel extreem veel ego. En daardoor heb ik het ego ook echt heel erg goed leren kennen in al zijn vormen en hoedanigheden. En ik had altijd zoiets van, maar dit kan toch ook anders? En Lief Leven, dat is dan een van mijn ondernemingen. Maar ik heb eigenlijk, 4 ondernemingen en ze zijn allemaal op hetzelfde principe gebouwd.
Yeah.
En dat is liefde.
Mm-hmm.
En wat ik zag was, dat oude businessmodel, zo noem ik het maar even, is een dominerend businessmodel. Dus je bedenkt een product en dat ga je de markt inpushen door marketingbudget, salesagenten, noem het maar op.
Mm-hmm.
En wat wij met Lief Leven zijn gaan doen, dus het is een bedrijf die sowieso ontstaan is vanuit mijn liefde voor schrijven. Dus ik schreef gedichtjes en dat kreeg ineens veel bereik op social media. En vervolgens vroegen mensen, hey, kan je dat niet op dit zetten? Kan je dat niet op een tas zetten? Kan je dat niet op een kaart zetten? Nou, dus dat zijn we uiteindelijk gaan doen. We is ook met mijn businesspartner Julie, een vriendin van vroeger, die is erbij gekomen. En zo zijn we eigenlijk van een dominerend businessmodel naar een dienend businessmodel gegaan.
Oeh, dat is mooi.
En een dienend businessmodel is ja, per definitie haast gebaseerd op liefde, want je stelt je dienstbaar op. Je luistert naar de omgeving, je luistert wat is er nodig en hoe kan ik hier een bijdrage in leveren. En dat ga je doen. En wat het mooie is aan die vorm van een businessmodel is dat je veel minder risico loopt, want je weet dat de markt erop zit te wachten. Veel minder marketingbudget. Wij hebben nog nooit een euro in marketing uitgegeven en toch in 2019, vorig jaar, 55 miljoen organisch bereik op social media.
Wauw.
En je ook echt bij elke stap afvragen van, doe ik dit vanuit liefde? En als het antwoord nee is, dan doe ik het niet.
En is dat dan een beslissing die je met een team maakt? Of is dat vooral jijzelf die de beslissingen maakt van, doe ik dit vanuit liefde? Of hoe zie ik dat voor me?
Ik denk dat Lief Leven is geworden, het bedrijf is geworden wie wij in de kern zijn.
Mm-hmm.
Dus dit is een reflectie van. En je hebt bepaalde waarden in een bedrijf. En het grappige is, wij hebben nog nooit een vacature uitgezet. We zijn nu met z'n negenen. Dat zijn mensen die je aantrekt, die op die liefde afkomen.
Yeah.
En dat zijn mensen die erbij passen, die ook zo zijn. En dat
dus liefde is jouw marketing, eigenlijk.
Ja, wauw, ja. Heel scherp. Ja.
Mooi, ja.
Marketing. En dat is zo mooi. Willem zegt ook vaak, en in de cursus staat ook, van liefde vermenigvuldigt zich.
Ja. Yeah.
Tot nu toe heb ik dat altijd mogen ervaren, ja.
En dat zie ik ook in jouw reacties, bijvoorbeeld op Instagram, op jullie profiel, dat eigenlijk altijd mensen eigenlijk ook met de vraag om liefde komen onder jouw reacties. En dat gaat alleen maar door en door en door. En dat is wel inspirerend als je zo'n bedrijf neer kan zetten en er ook je brood mee kan verdienen. En dat vind ik altijd wel iets voor de toekomst. Ik denk van, er zouden meer bedrijven op deze manier te werk moeten gaan.
Mm. Nou, en dat is ook wel een bevrijdende gedachte, dat ik heb ook veel sociale ondernemingen gezien die bang zijn om geld te verdienen. En ja, dat heb ik niet. Want ja, ik kom ook uit de commerciële wereld. Ik weet wat er nodig is om een bedrijf goed te leiden. En geld is uiteindelijk alleen maar energie. En dat mag naar je toe stromen. En dat mag weer geïnvesteerd worden. En hoe ik mezelf daarin bevrijd heb, is als liefde het doel is voor dat geld. Dus dat, ja, dat gaat niet over een Tesla voor mij, maar het gaat over hoe kunnen we meer impact maken, meer mensen vullen met liefde. Of de liefde in zichzelf laten ontdekken. En dat is altijd het doel voor het geld wat wij verdienen. Dus is het ook niet meer erg om geld te verdienen.
Dus, want ik zit even voor mezelf ook na te denken, want ik heb ook een soort van schaarste overtuiging van, in mijn hoofd is nog spiritualiteit en geld verdienen, ja, dat hoort niet eigenlijk, weet je wel? Van, maar jij zegt van, als je doel verandert van geld en je zet er liefde in, dan gaat dat stromen en dan hoef je ook niet bang te zijn dat het verkeerd gebruikt gaat worden.
Ja, en heel goed bij jezelf nagaan van welke connotaties, welke waarde geef ik aan geld? Want waarom is geld vies geworden, zal ik maar zeggen? Waarom zou ik dat niet mogen verdienen? Waarom moet, als je nobel werk doet, geld is neutraal. Wat we ermee doen, is wat de waarde aan geld geeft. En geld is niets meer dan energie. En als energie stroomt, ja, dan gaat het groeien. Want, ja. Dus ja, dat zijn wel mooie stappen die heel veel mensen, denk ik, kunnen zetten. En wat voor mij ook wel echt een pad is geweest. Maar,
en heb jij nu nooit meer zorgen over geld? Dat je denkt, komt er wel genoeg binnen? Of?
Ja, als ondernemer ben je altijd wel bezig met de toekomst. Maar zorgen daarover, nee, dat heb ik echt nog nooit gehad. Nee.
Wauw.
En het mooie, wat ik denk een heel mooi voorbeeld hiervan is dat ik was hiervoor marketingdirecteur. Ik had een goede baan, een grote auto, alle dingen. Voer voor het ego.
Ja, ja.
Mijn ego zat er heel lekker bij. En toen ben ik dus een jaar geleden, heb ik ontslag genomen, alles opgezegd. En mijn boekhouder en zijn team hadden zoiets van, wat de, gaat zij doen? En ze snapt er allemaal helemaal niks van. En nou, we zijn nu een jaar verder, 2019 is ingediend. En zij belde me letterlijk op om te zeggen, wow, oké, we snappen waarom je bent gestopt. Ja, en dat vind ik tof. En dan gaat het niet over wat ik daar aan over heb gehouden. Dat is voor mij wel minder interessant. Maar wel over de impact die je maakt.
Het is meer zien van het werkt ook. Als je liefde volgt, dan werkt het.
Ja, want, en ook echt de effecten ervan. Dus dat het nog steeds groeit. En de reacties van mensen. We zijn onlangs, en sorry, ik onderbrak jou. Ik ben heel benieuwd wat je gaat zeggen. Ik zal dit even kort houden. Dat wij deden alleen maar online ons bedrijf. En daar kregen we al honderden berichten in de week. Maar nu hebben we ook een fysieke winkel geopend. En ik sta daar zelf ook af en toe nog. En dan hoor je die verhalen en hoe je mensen echt op het diepste niveau hebt geraakt. Ja, dan, ja, dat is waar je het voor doet.
Want dat geeft voldoening. Nou ja, wat ik me afvroeg, want je hebt dan die stap gezet om nu dan om Lief Leven en voor jezelf te starten. Was daar veel... Waren daar nog ego-angsten van, dit moet je niet doen en je geeft je baan op? En hoe heb je die moed bij elkaar geraapt om er toch voor te gaan?
Ja, echt niet anders meer kunnen.
Oh.
Dus of het echt een keuze was, weet ik niet eens. Ik moest gewoon van daar binnenin, ja, het moest. En maar dat gezegd hebben, dan klinkt het heel stoer. Maar ik had Lief Leven natuurlijk al 5 jaar. Mm-hmm. En al die 5 jaar had ik nog niet de moed. En was mijn ego nog veel te dominant om die stap te durven zetten. Dus het verhaal klinkt stoerder dan het eigenlijk is.
Nou ja, maar het is toch ook een proces. En het feit dat je 5 jaar lang het proces bent aangegaan is toch ook al stoer. Zou ik zeggen.
Ja, nou, vooruit. Die neem ik.
En zijn er nog principes binnen het bedrijf die heel erg verschillen nog van andere bedrijven? Dat je denkt van, nou, als je op deze pilaren je bedrijf bouwt, dan, dus je hebt al liefde, noemde je al.
Vertrouwen.
Vertrouwen, ja.
Hele grote bij ons. We hebben eigenlijk geen regels over werktijden, totaal niet. Dus iemand kan het helemaal zelf indelen. Als je op zaterdag of in de avond wil werken, dan is dat helemaal oké. Ja, we moeten planningswise wel kijken wie er welke dag in de winkel staat. Maar ja, verder laten we dat eigenlijk helemaal vrij. En ja, we hebben totaal geen hiërarchie.
Wat ik net aan vragen, ja, gelijkwaardigheid, maar dat zit er zeker in.
Ja, zeker. 100%. Ja, tenminste, ik zou het leuker vinden om die vraag te laten beantwoorden door mijn collega's.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar ja, wat mij betreft, nee, is het één rechte lijn.
En jullie gaan uitbouwen, hoorde ik. Jullie gaan groter. Hoe zie je dat voor je? De toekomst kunnen we nooit voorspellen. En jij predikt natuurlijk om gewoon in het nu te blijven, maar toch even de vraag.
Ja, dat is natuurlijk met ondernemerschap soms een uitdaging. Je hebt waarschijnlijk ook je verdiept in vergeving. Ja. Ik vergeef mezelf soms echt 10 keer per dag. Ik heb gewoon een fulltime job aan mezelf vergeven van oké, het is oké waar we nu zijn en het hoeft niet groter, het hoeft niet nu beter. En, ja. Maar goed, als ondernemer denk je ook wel over de toekomst en over de volgende stappen. En mijn droom is, het is een hele concrete droom waar ik nu voor aan het werk ben, is om een centrum te hebben. Dus eigenlijk, ja, wat vroeger ook onder andere de kerken waren, waar je samenkomt, waar je verhalen kan delen. Nu klinkt dat wel heel groots, maar eigenlijk komt het neer op, ik zou een koffiezaak willen waar mensen lekker koffie kunnen drinken, met een yoga studio, workshopruimtes en waar wij ons kantoor houden. Wat een nieuwe plek voor verbinding kan zijn. En wow. De eerste test daarvoor was de winkel. Het is niet echt alleen een winkel. We doen yoga voor het goede doel. We knutselen met ouderen. We zijn een inzamelpunt voor de kampen in Lesbos. Dus het is veel meer dan een winkel. Maar ja, dat is dan de volgende stap.
En die voelt wel als levendig in jou in ieder geval.
Ja. Ik zit daar al.
Ja, je zit er al. Ja, hij is er al ergens eigenlijk. Ja. Wat gaaf. Want al jouw medewerkers, er zijn er dus 9. Doen jullie ook nog uitjes en dat soort dingen? Gaan jullie, en stel dat iemand, want ik ben in Costa Rica geweest en dat was een Choose Again Center, dus dat was wel iets anders. Maar daar was ook een bedrijf die was gebouwd op liefde. En wat zij elke ochtend deden was eigenlijk, even vragen, hoe zit iedereen erbij? Hebben jullie ook zo'n ritueel van, hoe zitten jullie nog ergens mee? Of een soort dagstart of zo?
Is bij ons wat lastig, met name nu in coronatijd, omdat veel werken er thuis. Eentje woont er in Twente, één in Limburg, één in Nijmegen.
Oh ja, ja.
Dus we zijn echt een bedrijf die heel modern is ingericht. Maar ja, ik vind dat wel een mooie om zo de dag met elkaar te beginnen. We hebben wel heel close contact en we hebben het veel met elkaar over waar je zit, hoe je erin zit. Vanuit mijn managementrol is het ook elke week een bila. Dus even met elkaar zitten. En waar zit je? En hoe is het? Wat kan er beter? Maar ook, wat kan ik beter doen in het begeleiden van jou in je werk? Dus gewoon heel open. Ik denk meer dat verweven zit in elke communicatie die wij hebben, dan dat we elke ochtend een moment daar...
Ja. Oké, ja. Nee, ik was wel benieuwd. Zo'n bedrijf, dat verschilt gewoon natuurlijk van de traditionele bedrijven. Maar je hebt al duidelijk aangetoond dat veel, hoge frequentie zit. Dus dat is gaaf.
Dat is trouwens ook, ik ben heel gevoelig en net zoals eigenlijk iedereen, maar ik ben daar wel, ik spreek me daar ook in uit. Dus als ik voel dat iemand laag in zijn frequentie zit, dan laat ik dat niet sudderen. Dan ga ik gelijk met iemand praten. En dan kan het ook goed zijn dat diegene gewoon lekker naar huis gaat.
Oh ja.
En even de natuur in gaat. Daar is heel veel ruimte voor. En dat vind ik onwijs belangrijk.
Ja, en dat je dat ook durft te zeggen. Want soms kan dat tot een confrontatie leiden of tot onleuke emoties bij de ander.
Eigenlijk altijd als het van een plek van liefde en respect komt, dan ik heb nog nooit daar een...
Dat is dan wat het ego zou zeggen.
Ja, precies. Ja. Maar ja, misschien zijn er weinig sterke ego's dan bij ons.
Dat kan ik me wel voorstellen, in principe eigenlijk.
Ja. En dat is dan ook wel weer belangrijk. Het heet dan lief leven, maar het is niet een plek waar je altijd vrolijk en lief moet zijn. Het is ook, alles mag er zijn, de totaliteit der dingen, maar... Het is wel, je kan wel schakelen van, hoe kom ik weer terug bij die kern? Hoe kom ik weer terug bij liefde? En daar is de ruimte voor.
En voor de luisteraars die nog niet zoveel van vergeving weten, heb je nog wat tips en manieren om weer terug bij je kern te komen? Want dat is waar je eigenlijk voornamelijk vanuit opereert.
Ja.
Hoe doe je dat? Wat is jouw, heb je daar een dagelijks proces voor? Of...
Ja. Ja, ik heb ook in mijn boek heb ik daar een hoofdstuk aan gewijd. En het is eigenlijk vertraag, verstil, versimpel. En die is heel belangrijk voor mij. Ik denk voor jou ook. Wij zijn mensen van tempo en gaan, gaan, gaan. Dus het hele tempo waarin de meesten vastzitten. Dus 8 afspraken op een dag in je agenda. De wekker gaat, je mobiel vol, e-mails. Dus het zijn dingen als ik begin mijn dag en ik eindig mijn dag zonder telefoon. Ik heb ook dagen dat ik digitale detox heb, dus dan gaat die echt uit. En dan weten een paar mensen dat ze via mijn vriend me nog wel kunnen bereiken. Maar dan kan die zomaar 3 dagen uitstaan. Meditatie, de natuur ingaan. En zorgen dat je echt stilte in je leven weer verwelkomt. Want we zijn allemaal echt koningen en koninginnen geworden in het vermijden van stilte. Dat zelfs een telefoon meegaat naar het toilet of dat soort dingen. Ja, dat is echt funest. Goed ademhalen naar je buik is voor mij een hele waardevolle. Heb jij nog tips?
Nou, ik zit even na te denken. Kijk, bij mij, want als jij zegt vertraag, dan denk ik van, bij mij is het vaak zo dat het meestal is tot te laat. En dan, dus als het te laat is, dan merk ik op van, hey, ik ben uit mijn vrede. En dan ga ik mediteren of vertragen. Dus wat ik eigenlijk uit jouw voorbeeld goed kan halen is van, hey, maar begin daar eens mee, weet je wel, preventief. Dus ga niet in een soort van versnelling de hele dag door. En als het dan te laat is, ga dan ingrijpen, maar grijp al in van tevoren. Dus dat zal nu al mijn tip zijn, vanuit mezelf.
Ja.
En ook gewoon een kwartier of 20 minuten niks doen. Gewoon telefoon uit, niks hoeven ook. En voor mij is niks doen ook in mijn geest niks hoeven. Want heel vaak dan doe ik niks, maar dan moet ik in mijn geest zijn er nog wel 30 dingen die ik aan het doen ben. Dus dan gewoon stilzitten en gewoon om je heen kijken en gewoon ademen. Soms een muziekje, maar dat vind ik dan ook alweer. Ik merk laatst dat mijn hersenen redelijk overprikkeld aan het raken zijn door alle indrukken die ik heb. Dus dan doe ik eigenlijk even alles uit en dan ga ik gewoon zitten en dan gewoon zijn. Ja. Dat helpt ook al heel erg goed. En ja, de cursus. Ik doe elke dag de cursus, cursus in wonderen en dan een werkboekles.
Ja.
Dus dat zijn mijn tips. Oh, douchen voor het slapen gaan. Dat is eentje die ik... Ik droomde altijd heel erg druk. Veel indrukken. En als je gaat douchen, dan valt smet op je aura of alle energieën van anderen, dat valt gewoon weg. Waardoor je energiereiniging, waardoor je gewoon rustiger gaat slapen. Ja. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk.
Jij inspireert mij nou weer ook voor een andere die we ook bij vergeving hebben geleerd. Maar vroeger zei mijn moeder dat ook al tegen me. Mijn moeder zei dan, maak maar een krans van bloemen om je heen. Dat was dan aan het begin van de dag. En dan wist je van de energie van andere mensen. Dus als iemand kritiek op me heeft of boos op me is of nare dingen tegen me zegt, van dat is oké, het hoeft niet bij mij binnen te komen. Ik heb iets om me heen. Of je dat nou als een soort van wit licht om je heen ziet. Of gewoon voor jezelf bepaalt, hey, er zit een veilige ruimte om mij heen. En de energie van anderen hoeft daar niet binnen te komen. En want die energie van anderen is natuurlijk ook een enorme trigger om weg bij jezelf te gaan.
Ja.
Dat is ook nog wel een mooie. Dus wat jij net zei met dat, ja, eigenlijk het aura reinigen of je energie reinigen. Of het ook het visualiseren van zo'n veilig veld. Dat is ook wel een hele fijne.
Want jij zei net al van dat je gevoelig bent. Dus dan ben jij van jezelf ook al, je staat sowieso al open. Tenminste, dat merk ik gewoon ook als ik met je praat, je staat heel erg open. Dus je hebt die aura om dat even soms misschien een beetje op afstand te houden. Heb je nog andere dingen voor jezelf dat je mensen toch een bepaalde liefdevolle grens kan stellen?
Eigenlijk, je zegt hem al.
Ja.
Liefdevolle grenzen stellen. Dus vroeger dacht ik altijd, als ik grenzen zou stellen, dat ik dan, of als ik nee zou zeggen, dat ik iemand anders zou kwetsen. Terwijl nu weet ik dat als het van een plek van liefde komt, dus bijvoorbeeld om gewoon mijzelf even te beschermen. Om ergens nee op te zeggen, omdat ik de energie gewoon niet heb. En ik heb echt geleerd dat je dan zoveel meer te geven hebt. Dus de laatste jaren is dat voor mij een stuk makkelijker geworden. Waar ik dat vroeger echt onmogelijk. Dan lag ik gewoon nachten wakker. En dan al die gesprekken gingen dan al, speelden al af in je hoofd. Weet je. Ja. Maar misschien gaat diegene dit zeggen, dan ga ik dit zeggen. Maar misschien, het is allemaal zo nutteloos. Dus zo zonde van je energie. Dus dat is heerlijk. Ik denk ook een stukje ouder worden, dat je daar meer rust in vindt. Maar ook wetende dat als het klopt in jou en je kiest vanuit liefde, dan gaat daar nooit een nare reactie op komen. En als er een nare reactie op komt, dan is dat oké. En dan weet je, het klopt wat ik zeg. En dan mag dat.
En dan kan je daar zelfs, als het blijft hangen bij onszelf, dan kunnen we daar weer mee aan de slag om te kijken, hey, waarom geloof ik dit nou? Want een oordeel doet natuurlijk nooit pijn, tenzij je het zelf gelooft. Dus eigenlijk staat er niks op het spel, behalve groei.
Ja, wauw. Ja, zo kom je altijd weer terug op, het is oké, het is mooi, we kunnen groeien, er is alleen maar liefde. Maar goed, dat is af en toe wel ingewikkeld. Ik had een keer op werk, toen ik nog bij een corporate zat, ik ben heel klein en ik ben blond en ik heb een beetje een jong gezicht. Dus je hebt niet altijd natuurlijke autoriteit als je binnenkomt. Je moet soms wel een beetje jezelf extra bewijzen. Ja. Voer voor het ego, daar komen we weer.
Ja.
Er was een vrouw en die behandelde mij elke keer heel... Ze was heel neerbuigend naar mij. Dus dan kwam ik een ruimte in en dan zei ze... Nanne, ga jij even water voor iedereen halen? Terwijl ik gewoon een managementrol had. En ik haal met liefde water voor iedereen. Dat staat er natuurlijk los van. Maar ja. Elke keer kwamen er keer op keer neerbuigende opmerkingen. En één keer was de druppel. Toen zei ze, ik ga niet met haar hierover praten. En ze keerde haar hoofd van mij. Oké. Dus eerst een paar tranen en toen bedacht van, waarom raakt dit mij? Wat doet dit met mij? En vervolgens dacht ik van, ik wil haar dit wel teruggeven. En ik wil weten van welke plek dit komt, om het totaal, de hele dynamiek ook te snappen. Dus eerst ben ik naar mezelf gaan kijken van, hey, waarom raakt dit mij? En toen ben ik vanuit liefde naar haar toe gegaan en met haar daarover gepraat. En haar ook laten weten, hey, dit doet het met mij. En dat is een super mooi gesprek geworden. En een heel ander contact. En waar haar ego gewoon bang was om haar plek te verliezen in die organisatie. Klapte ze maar om zich heen. Naar wie dan ook.
Ja.
En als je die dynamiek in gaat zien. Dan elke keer weer ga je dezelfde patronen herkennen. En het maakt het allemaal zoveel lichter en chiller.
Ja. En voordat je natuurlijk zo'n gesprek aangaat, dan ben je eerst bij jezelf, heb je vergeving gedaan, zodat je niet vanuit een aanvallende houding komt, maar meer vanuit, joh, wat gebeurde hier nou? Want anders, het kan ook voor de luisteraars, als je gelijk erop klapt en wat doe je nou, dan is het ego met ego en dan...
Precies. Dus ik heb alles in mijzelf eerst bekeken en een plek gegeven en dat heeft echt een paar dagen gekost.
Ja.
Dat is misschien ook wel mooi, fijn dat jij die eruit haalt. Van neem die ruimte voor jezelf. Dat eigenlijk altijd in ruzies, discussies, neem gewoon heel even afstand en kijk wat gebeurt er in mij en ga vervolgens het contact met die ander aan.
Ja, en dat is, daar wil ik je ook over vragen, want jij hebt ook een relatie. En dat is een mooi bruggetje, want daar gebeuren natuurlijk ook triggers. En dat is de grootste spiegel die maar kan vinden. Ik heb ook een relatie, dus daar kom je jezelf tegen met de positieve kanten en de negatieve kanten. Hoe zorg je dat dat in balans blijft? Dus dat je dat iedereen zijn eigen shit ownt, eigenlijk, om het maar zo even te zeggen.
Ja, heel belangrijk. Dat komt ook wel een stukje voorgeschiedenis, omdat ik hele nare relaties ook heb gehad.
Mm.
En waarin ik mezelf ook compleet ben kwijtgeraakt en waar die ander mij absoluut gelukkig had moeten maken. Waarin ik gewoon nog niet verbonden was met mezelf. En die afgelopen 5 jaar waar ik dan heel erg met mezelf bezig ben geweest. Eigenlijk toen voelde ik van, ik heb echt een fantastische relatie met mezelf. En ik kan met mezelf leven voor het eerst. En ik ben gelukkig, ik ben heel. En af en toe voel ik dat niet, maar dan weet ik hoe ik terug moet komen. Dus, en dat is het startpunt geweest van de relatie waar ik onlangs ook nog mee verloofd ben.
Ja, gefeliciteerd. Ja.
Wij praten extreem veel. Dus letterlijk iedere dag, waar zit je, hoe is het met je... En eigenlijk mijn partner nog meer dan ik. Dus daar...
Wat mooi.
Het is een groot cadeau. En heel gelijkwaardig. Het is niet perfect natuurlijk. Want we hebben ook onze uitdagingen. Maar zonder dat zou een relatie denk ik ook geen relatie zijn. Want dan is het gewoon saai. En je moet van elkaar leren. En je moet groeien. Dus heel veel praten. En echt die check-in momentjes met elkaar. En... wij noemen dat ook pijnlijk eerlijk. Gewoon pijnlijk eerlijk tegen elkaar zijn. Want anders dan groei je toch in stilte. Een soort van uit elkaar. En ja, dus een soort van, ja, onze wortels zijn verbonden in de aarde, maar we hebben echt onze eigen boom en zorgen voor ons eigen licht en groeien onze eigen kant op.
Pijnlijk eerlijk, ja, dat vind ik wel mooi.
Ja, en bij jou, bij jullie?
Eigenlijk veel wat jij ook zegt van het moment dat er dus een pijnlijke emotie is of het is gewoon een spannend moment. Ten eerste merk ik het altijd aan mijn partner en zij ook aan mij. Dus dat, dan heb je eigenlijk al een opening om het erover te hebben. En we hebben met elkaar afgesproken dat we alles delen. Dus ook de ego dingen. En wat dan wel handig is om dan even vooraf te zeggen, is als de ego dingen gedeeld gaan worden, van hier komen even wat ego dingen. Ze zijn niet waar, maar het speelt in mijn binnenwereld en dat moet er gewoon even uit.
Oh, heel groot.
Ja, en dat is soms wel lastig, want je krijgt dan soms wel wat dingen over je heen. Dat je denkt, hier kan ik weer persoonlijk wat van maken, of ik laat het bij de ander. Dus dat is dan de oefening. Maar dat vind ik wel mooi, dat je gewoon... want op het moment dat je iets in je binnenwereld voor jezelf houdt, waar je het ook over hebt, dan is die verbinding er niet meer.
Ja.
Je bent wel bij elkaar, maar jouw mind zit ergens anders. En dat verbindt niet. Dus alles durven delen en mogen delen, ja, dat is wel een belangrijke.
Misschien is dat dan wel de opdracht van een relatie. Die veilige ruimte creëren waarin dat mag en kan. En wat jij net zei, dat ook... Nou ja, ik ben een vrouw. 1 keer per maand krijgen wij een hormoonstoot, waardoor je gewoon gekke dingen kan doen.
Ja.
En dan kan ik ook echt zeggen, 's ochtends al, oké, er komt nu... inmiddels weten we ook gewoon welke dag het is. En ik heb vandaag chocola nodig. De wereld vergaat voor mijn gevoel. Ik moet huilen, ik weet niet waarom. En het is oké. En dat is ook de humor in een relatie. Dus ja, mijn vriend en ik lachen echt extreem veel. En ook gewoon echt continu dat ego zo hard uitlachen.
Ja,
En wat jij net ook aangaf van het omschrijven van... Oké, mijn ego, mijn gedachten, die doen nu even dit. Ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat ik mezelf gek maak. En jou misschien ook. En dan valt er eigenlijk alleen nog maar om te lachen. Dus, schatje, ja.
Dan wordt het in het licht gebracht en dan, dan zie je ook de krankzinnigheid van die gedachten in.
Ja.
En dat is wel heel fijn. Oh ja, ga door, sorry.
Zit jouw vriendin op het pad van de cursus en spiritualiteit? Of wil je dat ook?
Ik doe de cursus echt al vanaf mijn 18e. En wat ik bij haar heel erg zie, en dat zie ik bij heel veel mensen, is dat de cursus doet ze niet, maar ze leeft het wel.
Wow.
En dat merk ik vanuit liefde, vanuit haar hart, dicht bij de gevoel. En ook wel doorhebben wanneer er ego aan de praat is. En ze weten wat er ego is. Dus dat is wel... daar zie ik soms wel eens verschil in. Ik ben ook echt analytisch en ik kan met mijn hoofd helemaal in de cursus duiken. En allemaal leraren volgen. Maar uiteindelijk gaat het er wel om dat je het leeft. En dat je het ook... The teach is to demonstrate, zegt de cursus. En ik vind dat ze dat heel goed doet. Dus... dat was voor mij wel heel mooi dat ik daarachter kwam. Dat we op dat niveau konden praten.
Mooi. Ja, want dat is ook bijvoorbeeld voor luisteraars die dan misschien niet met de cursus bezig zijn. Of een partner hebben die niet met de cursus bezig is. Dat hoeft niet de voorwaarde te zijn.
Nee.
Het kan in iedere relatie en
Nee, de enige voorwaarde of wat voor mij vooral wel een voorwaarde was of belangrijk was, is dat... dat ik een partner vind die weet van, dit is van mij. En dit ga ik, zeg maar, ik kan het even delen, maar ik ga jou niet de schuld geven van mijn pijn. Want we zijn allemaal, pijnvermijdende beestjes die het liefst alles projecteren op de ander. En als je dat niet terug kan nemen, dan wordt de relatie echt heel moeilijk. Want dan wordt het gewoon... Dus ik ben heel blij dat dat niet het geval is.
Ja. Ja, dan ga je gewoon steeds meer olie op elkaars vuur gooien. Dat zie je als de ego's eenmaal met elkaar in gevecht raken. Ja, dat wordt alleen maar erger en alleen maar groter. En terwijl je een vuur heel makkelijk kan doven.
Ja, door erom te lachen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik vind dat mooi. En ik zie die ontwikkeling bij steeds meer relaties hoor. En dat is ook in deze tijd. Alles gaat sneller en mensen worden meer wakker, meer helderheid. Donker kan niet echt meer verstopt blijven. Dus dat is ook... De trilling gaat omhoog. Dus het moet ergens heen.
Ja,
zeker. Ja. En daar help jij ook bij. Bijvoorbeeld met je bedrijf en je boek. Jij bent echt van deze tijd, zou ik dan zeggen. om nog af te sluiten voor de komende tijd, want er gaan nog wat dingen aankomen, voel ik zo. Hoe gaan luisteraars vol vertrouwen en in rust de tijd tegemoet?
Wauw. Weten dat je niets anders bent dan licht en liefde. Ja. En dan de rest maar aankijken. Van hey, wat zijn dit allemaal voor lagen die ik op mezelf heb geplakt? En horen die bij mij? Of mag ik die vriendelijk verzoeken om te gaan?
Dat vind ik.
En ik denk een hele belangrijke om vertrouwen te hebben. Dat heel veel mensen schieten in angst door deze toch tijd van chaos. Maar ja, chaos is er altijd en wordt opgevolgd door orde. En het is zo belangrijk om te weten dat... Vroeger zei mijn vader altijd tegen mij, alles komt goed. En ik heb later zelf gevonden dat alles goed is. Maar ergens daartussen dat vertrouwen vinden dat het goed is of goed komt, dat is van grote waarde.
Ja, en dat is ook een mooie reminder van wij op dit moment, dat is altijd Eckhart Tolle, wat is op dit moment verkeerd? Er is niks mis. Wat is er nu mis?
Nee, helemaal niets.
En dat kan je ook moment herinneren.
Ja.
Dus blijf dat herinneren voor de luisteraars.
Vind ik
en wij ook.
Om mee af te sluiten. Zeker.